Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het feit dat de tweede maand op reis dat de inflatie in ons land weer opgelopen is. Terwijl in landen om ons heen het juist afneemt. En ook de lonen hier zijn flink gestegen. Heeft dat met elkaar te maken? En heeft Oekraïne het recht om doelen op Russisch grondgebied aan te vallen ter zelfverdediging? Er zijn de meningen een beetje over verdeeld in het Westen. In mijn panel vandaag, Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Anneke Metzger, lid van SER Topvrouwen en directeur Facility and Project bij Landal Green Parks. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met verduurzaming. Want om de klimaatambities te halen moeten niet alleen jij en ik en de grote industriële reuzen vergroenen, maar ook MKB-bedrijven. Vandaag is daar een commissiedebat over in de Tweede Kamer met minister Mickey Adriaensens. Verduurzamen is duur. De MKB heeft net een zware coronaperiode achter de rug. Hoge energieprijzen. En ja, dat is een probleem, ziet ook Romke de Jong, Tweede Kamerlid van D66.
Maar ondernemers willen ook vergroenen. En klanten verwachten dat ook van ondernemers. En aan de andere kant willen die ondernemers ook graag hun energiekosten omlaag brengen. En die ondernemers zien ook kansen. En je ziet ook dat corona is geweest. We hebben hoge energierekeningen. En die ondernemers hebben ook niet altijd geld liggen om dan gelijk nu te investeren. In bijvoorbeeld die elektrische warmtepomp of een oven. En met al die regelingen die er al zijn, ja, wordt het MKB in mijn optiek nog te veel vergeten.
Ja, en allerlei problemen waar ondernemers mee te maken hebben. Personeelstekorten, hogere kosten, coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Zaken als elektriciteitsnetten die vol zitten. Ons breekijzer vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je dat bij MKB-ondernemers ook daar verduurzamen bovenaan het prioriteitenlijstje moet staan? En moet het kabinet MKB beter bij de hand nemen als het gaat om verduurzaming? Of denk je, ja, kijk, een ondernemer moet gewoon lekker ondernemen en die heeft geen tijd om daarbij ook een soort duurzaamheidsmanager te zijn. Helaas, pindakaas. Ik ben ook benieuwd naar jouw eigen ervaringen, dus laat van je horen. Reactie op het breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. En deel je eigen ervaringen. 020-468-4x0 is mijn telefoonnummer. Als je nu belt, kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je van je laten horen. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen ga ik praten met Rob Jacobs van Laurel Consultancy. Hij helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. Hoor je natuurlijk ook hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin even bij Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. We hebben hem ook gevraagd. Een reactie op ons breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen.
Nou ja, het MKB wil heel graag verduurzamen, maar ze weten vaak nog niet hoe. Het is lastig om het te financieren. Maar er zitten vooral ook heel erg veel praktische dingen in de weg. Netcapaciteit is onvoldoende. Er zijn te weinig handjes om zonnepanelen te installeren. Maar ook de levertijden voor een elektrische bus, voor een elektrische oven zijn gewoon heel lang. Dus ondernemers willen wel, maar het is heel lastig om het in de praktijk te kunnen realiseren.
Was Hans Biesheuvel. 020-468-4x0 als je wil reageren. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Ga naar Rob Jacobs dus van Laurel Consultancy. Helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. Goedemorgen Rob.
Goedemorgen.
Ja, breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
Ja en nee. Ja, dat kunnen we niet verwachten. Want de kleine ondernemer is bezig met ondernemen. En moet dus die expertise inhuren. Maar die experts die zijn er helemaal niet. En die worden ook al tientallen jaren niet opgeleid. Oh. We leiden alleen mensen op om gestandardiseerde eindrapporten te maken. Ja, daar ligt wel een beetje een frustratie van mij. Mm-hmm. En nee, kleine ondernemers praten veel met kleine buurondernemers. Als ze één actie onderneemt, dan weten ze het allemaal, volgens de rest, heel snel. En dan zie je een geweldige olievlekwerking. En ik ben altijd ervan, vele kleine maken ook grote getallen. Ja. Dat vergeten we in de politiek. En daarnaast, wat ik ook heel belangrijk vind, mm-hmm. Heb ik ook onderzoek gedaan naar samen met de Nexus en nog een aantal partijen. 50-60% van de kleine ondernemers op het bedrijventerrein, die kunnen economisch rendabel verduurzamen. Zonder het netwerk over te belasten. Mm-hmm. En ja, we hebben net al gezegd, het netwerk is een beperkende factor in de energietransitie.
Ja.
En ik zie niet dat we daar actie op ondernemen.
Nee, daar gebeurt te weinig dus. Adriaansens en dus ook ondernemersorganisaties die maken zich zorgen, bijvoorbeeld Romke de Jong, ook om de financiering. Zeggen van, er is veel geregeld voor grote bedrijven die veel geld nodig hebben, maar als jij een MKB'er bent en je hebt misschien enkele duizenden of 10.000 euro nodig, dan is er veel te weinig geregeld. Is dat jouw beeld ook?
Nee, vind ik niet. Over het algemeen is het als ik kijk wat mijn ondernemers, nou, ik heb al duizenden gehad de afgelopen 50 jaar, wat ze altijd zeggen, er komt iemand mij wat verkopen. En hoe is dat plaatje?
Mm-hmm.
Dan ontbreekt het onafhankelijk advies. Want ja, moet ik op die blauwe ogen of die bruine ogen moet ik kiezen?
Ja.
Of waar moet ik op kiezen? En dat vind ik wel een verwijt richting politiek.
Mm-hmm.
Dat we al die jaren de onafhankelijke adviseurs, ja, een uitstervend beroep.
Ja.
Ik ken er maar heel weinig die onafhankelijk energieadvies doen.
Ja.
En echt helpen. Hè. Ik bedoel, ik heb het niet over de rapporten, al die rapporten maken en die labeltjes maken. Dat is een heel andere wereld. Want dat levert de ondernemer niet het geld op.
Nee.
Geld levert hem op als hij het goede plaatje krijgt van, hey, als je het zo doet, dan kost het zo. En als je het zo doet, kost het zo. En als je het zo doet, kost het zo. Zoveel. En dan levert het dit op. En dit kost het.
Ja.
En dit zijn de subsidieregelingen.
En die overheid die kan dus helpen met het faciliteren dat er meer van die adviseurs komen. Ik ga een rondje in mijn panel doen, Rob. Ik kom er zo meteen bij je terug. Breekijzer, Anneke, vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat het MKB al heel veel doet. Ik denk dat dat mede financieel gedreven wordt, maar ook gewoon omdat mensen heel dicht bij hun eigen business staan en bij de toekomstbestendigheid van hun business staan.
Want er verwachten dat vaak ook, denk ik.
Ook. Ja. En ik denk dat het ligt nog heel erg binnen je eigen cirkel van invloed. En die kun je dus uitoefenen. Ik vind het wel heel interessant dat er net gezegd werd over de onafhankelijke adviseurs. Als ik zelf kijk, wij doen heel erg veel met verduurzamen, heel veel met maatregelen. En dan zie je dat we dat allerlei leveranciers allerlei dingen beloven die in de praktijk gewoon niet zo werken. En wat ik was laatste gast bij een ondernemersplatform in Drenthe, waar ik mocht spreken over onze mogelijkheden. En wat ik daar heel leuk vond, is dat we daar ideeën uitwisselden hoe je het doet. En dat krijgt ook nog een vervolg met dank aan de provincie.
Mm-hmm.
Maar door elkaar te helpen en door dat netwerk te creëren, kun je denk ik echt ook stappen te maken. En daarnaast zit het natuurlijk altijd met subsidies of financiering of dergelijke. Maar het begint denk ik bij kennis al gewoon, dit heb ik gedaan.
Ja.
En dan kun jij dat ook doen.
En dan kan je faciliteren.
En dat kun je faciliteren.
Ja. Ja. Landal is een groot bedrijf. Vind je dat je van grote bedrijven relatief meer mag verwachten dan van MKB'ers?
Nee, ik denk dat iedereen op zijn schaal iets bij kan dragen. Dat is of dat bij jou thuis is, of dat een bedrijf is met 25 man of 100 man.
Ja.
Of dat je 5000 man hebt.
Ja.
En iedereen pakt zijn schaal. En dat is ook bij het MKB ingeregeld vanuit de overheid, dat we daar ook een verantwoordelijkheid hebben.
Kevin, wat vind jij? Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen.
Ja, oneens. Ik denk dat je die verwachting wel mag uitspreken. Mm-hmm. Zoals ik die verwachting ook heb voor particulieren, voor grote bedrijven. En dit is een transitie die we met elkaar moeten maken. En daar zal iedereen ook zijn eigen steentje aan bij moeten dragen. Maar ik voeg daar wel wat aan toe. Want als je die verwachting uitspreekt, zeker als overheid zijnde, dan moet je ook wel leveren. En de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet werden net al aangehaald. Dat is echt een bottleneck op het moment in die energietransitie naar schonere energie. Dus als de overheid die verwachting uitspreekt, dat vind ik prima. Dan voel ik me ook heel comfortabel bij. Maar dan moet je ook leveren als overheid om te zorgen dat de capaciteit er is voor elektriciteit, maar ook om te zorgen dat de MKB bepaalde regelingen heeft om bepaalde verduurzamingsslagen in te gaan.
Ja.
Dus ja, er zit wel ook een taak voor de overheid om dat dan te faciliteren.
Ja, en dan moet je misschien ook niet gaan straffen, want er komen dus extra klimaatmaatregelen aan om doelstellingen te halen. Daar zit ook een soort, dat wordt inmiddels geloof ik door de bedrijvenlobby een soort strafkorting genoemd, maar dat je meer moet gaan betalen, dat de belasting op gas omhoog gaat. Ja, er zijn nu allerlei ondernemersorganisaties die zeggen, leuke belasting op gas omhoog. Maar er zijn bedrijven die willen wel omschakelen naar elektrisch, maar dat kan niet. Ja, dan gaan ze nu daarvoor straffen.
Ja, en dat is pervers. Hè? Ik ben eigenlijk meer van het stimuleren en te zorgen dat mensen die transitie gaan maken. Tegelijkertijd, we moeten natuurlijk ook kijken hoe we gaan energie besparen. Dus ik snap wel waar de maatregel vandaan komt. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje cru op het moment dat je een ondernemer hebt die prima van het gas af wil, maar op het moment dat hij op elektriciteit over wil gaan, klem zit in het elektriciteitsnet en er niet op aangesloten kan worden. Ja. Dat is natuurlijk ook de omgekeerde wereld. Dus de overheid moet dat ook wel gaan oplossen.
Okay. Wil die eens aanvullen of niet?
Nou, ik denk dat dat niet alleen de overheid is die het op moet lossen. Hier zit natuurlijk een hele grote rol bij de netbeheerders. Mm-hmm. En dit kost miljarden, hè, om dit goed op te lossen. En ik denk ook, we zitten op bepaalde momenten klem nu in Nederland. Met als je kijkt naar de energietransitie, naar de huizenbouw. Soms zul je toch ook een oud bedrijventerrein. Economisch draait het nog, maar dat zal eigenlijk, soms kan het gewoon niet goed verduurzaamd worden. Mm-hmm. En dan zul je het weg moeten halen om goed, nieuw, duurzaam panden neer te zetten. En daarmee los je eigenlijk gelijk die som op, want die verbruiken veel minder.
Ja.
En als je in bestaande gebouwde voorraad dit erbij in wil proppen, dat past niet. Maar dan je zult op sommige plekken opnieuw moeten beginnen.
Ja, en dat voelt misschien een beetje raar, dat je denkt, we gaan het tegen de grond gooien en dan opnieuw beginnen, maar dat is uiteindelijk wel efficiënter.
Ja. Of het helemaal strippen en vernieuwen. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
Rob, voordat we naar de bellers gaan. Nederland kent zo'n 450.000 MKB-bedrijven in allerlei sectoren. De zakelijke dienstverleningen, bouw, detailhandel, gezondheid, you name it. Is er nou een soort rode lijn te schetsen? Waar zijn de grootste klappen te slaan? Of verschilt dat heel erg per bedrijf, per ondernemer, per sector?
Ja, ik geloof dat het de massa is. En kijk, de iets grotere MKB-bedrijven, die hebben eigen poppetjes, die hebben hun eigen mensen die dat ook kunnen doen. Maar het zijn net de kleine MKB'ers die steeds eigenlijk, ja, ze moeten ook hun bedrijf runnen. Mm-hmm. Hè? En hoe kleiner ze zijn, hoe harder dat runnen de tijd kost. Ja. En wij vergeten daarbij dat je zult ze moeten helpen. Kijk, en over het stroomnetwerk wil ik één ding zeggen. We hebben er 10 onderzoeken voor gedaan. En die wil ik ook iedereen opsturen. Wat je krijgt bij die onderzoeken is, wat ik steeds zie in die onderzoeken is, we gebruiken het bestaande net nog niet voor de helft.
Oh.
Er zit zoveel ruimte in het bestaande net. En uiteindelijk, we hebben de mensen niet, we hebben de materialen niet. We hebben zoveel dingen hebben we niet om het net uit te breiden.
Ja.
Maar dat hebben we wel. En dat is iets waarvan ik denk, help.
Ja,
en we zijn hele bedrijventerreinen, willen we heel grote onderzoeken naar doen. En ik denk, begin gewoon.
Ja.
Alsjeblieft, begin gisteren.
Laat gewoon doen.
Niet vandaag, maar begin gisteren. En je zult zien wat voor mogelijkheden er zijn. En er zijn zoveel mogelijkheden. En ik zeg altijd, iedereen is bezig zoveel mogelijk panelen op het dak.
Mm-hmm.
En vervolgens moeten er hele dikke accu's komen. Er moet er waterstof komen, er moet er van alles komen. En misschien is het wel handiger om te zeggen, we leggen het dak maar voor 60% vol.
Ja, ik zie Kevin hier een beetje wanhopig kijken, Kevin.
Ja, kijk, als ik de kaartjes van netbeheer opzoek, en die kende ik ook een beetje uit mijn hoofd, dan is die kaart bijna rood gloeiend. Die is gewoon vrij op te zoeken op internet.
Ja, sommige provincies
krijgen geen waarsluitingen. Ik snap, maar dat heeft natuurlijk ook met ons gebruik te maken. En de pieken die we hebben. Ja. En ja, je kan een net gebruiken wat voor de helft misschien in zijn totale capaciteit gebruikt wordt. Maar ja, dat komt omdat 2/3, 3/4, weet ik hoeveel procent van Nederland tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends helemaal niks doet.
Ja. Maar daar zijn misschien nog wel klappen te slaan in ieder geval. Ik ga even naar een paar bellers toe. Rob, kom zo bij je terug. Alain, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ons breekijzer, je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
Je kan in ieder geval ergens beginnen, dacht ik. Je gewoon klein beginnen en vanuit daar verder gaan.
Ja, waar beginnen dan?
Dat is wel een goede vraag. met LED-lampen.
Ja.
Want dat is te klein.
Nee, dat weet ik niet. Als je die nog niet hebt, dan zou ik dat zeker doen. Dat scheelt. Die heb je geloof ik binnen een paar maanden al terugverdiend ook. Dat is, maar hoe ben je daar zelf mee bezig?
Ik ben er zelf wel mee bezig. Ja. Tenminste, ik zit zelf ook in de zonnepanelen en zo. En ik verkoop zelf ook duurzame artikelen inderdaad. Dus zelf ben ik er mee bezig inderdaad.
Dankjewel voor het bellen, Anne. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen. Met Fred uit Den Bosch.
Ja, zeg het eens.
Ja, uit Den Bosch. Als ik even Eindhoven en Den Bosch met elkaar vergelijk, dan is Eindhoven beter op weg om te verduurzamen.
Ja.
Neem bijvoorbeeld de grote Albert Heijn, XXL, die 4, 5 jaar geleden is gebouwd. Die is echt gericht op verduurzaming. En zij gaan heel goed om met de grondstoffen.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar de Romperts in Den Bosch, waar ik regelmatig kom,
ja,
dan zeg je nou dat winkelcentrum moet eigenlijk plat. En opnieuw worden opgebouwd.
Ja.
Want zij verspillen een heleboel energie.
Ja, eigenlijk ben je doorgaans best positief over Den Bosch, maar wat dit betreft dan weer niet zo dus.
Nee, ik ben op dit moment niet zo positief over Den Bosch, nee, over de verduurzaming.
Nee, nou, er zijn nog klappen te slaan. We gaan volgende week horen hoe het met andere onderwerpen staat met Den Bosch. Dankjewel, Fred, voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Toch wel fijn, hoor, zo'n dagelijkse update op Den Bosch. Ons breekijzer vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Als je wil reageren en ook vooral als je je eigen ervaringen wil delen, pak je telefoon en bel nu 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen nog mee in de uitzending ergens in de komende 7 minuten. 020-468-4x0. In mijn panel vandaag Anneke Metzger, lid van SER Topvrouwen, directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks, Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. En ook bij me is Rob Jacobs van Lorel Consultancy. Hij helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. En we praten dus over het breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Rob, ik had het al eventjes met je over de financiële arrangementen die er zijn, waar onder andere D66 zich zorgen om maakt voor het MKB. Nou, als je even gaat kijken, dan zijn er best wel pakketten. Je hebt een subsidieregeling voor duurzaming MKB. Je hebt de BMKB groenregeling, waarmee ondernemers tegen een verlaagde rente geld kunnen lenen. Daar was jij best tevreden mee, begreep ik, hè?
Kan altijd meer,
ja.
Eerlijk gezegd. Ja, maar wat er vaak is, dat de regeltjes zo zijn dat je er net buiten valt. Nou,
okay,
kan je één ding vertellen. Als je een MKB hebt over de, hoe zeg ik het netjes, over de rooien wil hebben,
mm-hmm,
dan is het wel dat hij bijvoorbeeld de subsidieregeling een dag te laat heeft ingediend,
mm-hmm,
en gelijk niet krijgt. Of dat zeg je, nee, dat valt er niet buiten, valt er niet in, et cetera. Dan denk ik, alsjeblieft, overheid, knijp een oogje dicht.
Ja, en doe wat makkelijk, doe er niet zo moeilijk over.
Ja, het is, ik bedoel, het is te vaak, laat een ondernemer, die krijgt dat subsidie, het ene jaar gebruikt hij 47.000 euro, het andere jaar 51, en bij 50 ligt de grens, 50.000 kilowattuur.
Uh-huh.
En dan moet hij de ene keer, krijgt hij 2.500 euro subsidie, levert hij het andere jaar in, dan moet hij een EED-rapport van 3.000-4.000 euro maken.
Ja.
Snappen we nog? Ik niet meer.
Nee, nou Anneke, dat is natuurlijk gekmakend. Dat je door allerlei hoepels moet springen, terwijl je intenties zijn goed. En je wil dingen gaan doen die ook daadwerkelijk aantoonbaar goed zijn. Maar dan ja, kom je dus weer in het woud van de overheid terecht.
Dit is heel herkenbaar.
Ja.
Het is de last om een subsidie aan te vragen. En ik weet dat er alle goede intenties zijn, hè? Maar voordat je de subsidie aangevraagd hebt, de periode dat je hoort of je de subsidie krijgt, en vervolgens alle bewijslast die je moet leveren binnen bepaalde termijnen, dat is echt heel, moeilijk. En dat, ja, is ook vaak dat je daardoor niet meer durft. Want,
nee,
voor hetzelfde geld krijg je hem niet. En vaak wil je iets op een bepaald moment. Heb je een bepaalde deal die je kunt. Stel dat er een goede overlangs komt, dan, mm-hmm, wil je die graag op dat moment kopen. Nou, die offerte is misschien een week geldig.
Ja.
En dan, of je houdt hem nog even voor je vast. Maar ja, zo snel kan die overheid niet schakelen.
Nee.
Dus je ziet dat gewoon, die regels zijn zo ontzettend complex. En het zou zo helpen als dat makkelijker is.
Ja.
En die bewijslast in één systeem zit in plaats, ja, van in 10.
Het lijkt me ook vrij demotiverend. Ik kijk even naar de politicus in ons midden. Kevin, kan dat niet veel beter? Dat we, ja, dat niet zo'n demotiverend. Ik weet ook, die uitvoeringsorganisaties hebben het allemaal moeilijk. Dat is zo, maar dit moet toch beter kunnen?
Ja, kijk, en dan kom je in een balans. Hè, in hoeverre de goede intenties wil je daar recht aan doen. Maar je wil natuurlijk ook zorgen dat het geld rechtmatig uitgegeven wordt. En dat is een constante balans. Diezelfde frustratie zie ik overigens ook bij particulieren. In mijn werk als raadslid zie ik bijvoorbeeld particulieren die dan een subsidie aanvragen, 3 maanden wachten, wel al het geld uitgegeven hebben, maar 3 maanden moeten wachten totdat ze hebben gehoord dat het rechtmatig is en dat ze het ook terugkrijgen van de gemeente. Ja, ik zie diezelfde frustratie en diezelfde balans zie ik daar ook spelen. Ja, daar is wel een rol van de overheid voor de overheid weggelegd om dat te gaan verbeteren.
Ja, Rob, weten de meeste MKB'ers eigenlijk wat hun uitstoot is? Want ik zou het als individu eigenlijk ook niet zo goed weten. Zijn die kleine ondernemers daar zich er wel van bewust?
Nou, dan moet ik heel eerlijk zijn. Meestal niet.
Nee.
Als ik vraag naar, ik vraag van hoeveel betaal je, dat weten ze allemaal.
Ja.
Rap. En dan zeg ik, hoeveel kuub is het en hoeveel kilowattuur? Ja, dan stuur ik je gelijk op. Nou, dan moet ik meestal 1 of 2, 3 dagen wachten. En ook vaak moet ik erachteraan bellen.
Ja.
En te horen, kijk, wat wij vergeten is, denk ik, in de hele energietransitie. Wat doen ondernemers? Mm-hmm. Boekhouding besteden ze uit. Een wagenpark besteden ze uit. Het schoonmaak besteden ze uit.
Mm-hmm.
En eigenlijk willen ze duurzaamheid, verduurzaam, willen ze ook uitbesteden, want het is geen core business.
Ja.
En dat is eigenlijk iets, dat is voor de meneer van de politiek, dat kwartje moet daar vallen.
Ja, dat is dat mogelijk maakt.
Ja, en ik zeg ook altijd, we zijn overal bezig met allemaal, hoe je het allemaal noemt, maakt allemaal niet uit, allemaal regeltjes en zo. En ik denk, we hebben poppetjes nodig.
Ja.
Een poppetje die je bij de hand neemt en die je meeneemt naar de bank, daar meeneemt naar Enexis, meeneemt naar... Die mensen ontbreken.
Ja. Ja.
En op het moment dat je mensen hebt, ja, op het moment dat de toekenning van de regeltjes mensenwerk wordt, wat het ook behoort te zijn, krijgen we iets. En we moeten ophouden met allemaal bedenken wat er allemaal mis is. We hebben net, ik woon in Groningen, hoor je niet, maar oké. Okay. Ik woon in Groningen, als je ziet wat daar gebeurt met de aardbevingsschade, kijk naar de toeslagen. We vergeten dat het mensenwerk is.
Ja, daar zie je
en dat geldt ook voor dit. Die ondernemer die wil met zijn papiertjes, wil die naar iemand gaan van de gemeente, provincie, maakt niet uit. En die zeggen van dit is het. En hoe nu verder? In plaats dat hij overal iets moet in een of ander portal wat moet invoeren, weet ik wat allemaal. En luister, dat is mijn vakgebied. Hè? En ik werk 50, 60 uur per week, ben ik ermee bezig.
Ja.
En ik kom er af en toe niet uit. Kun je je voorstellen wat die ondernemer denkt?
Ja, en jij bent een deskundige en je kan geen 450.000 bedrijven begeleiden. Dat gaat me niet worden, ook niet in 60 uur per week. Ik ga nog een paar bellers doen dit half uur. Anton, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Zeg het maar.
Ik ben het wel eens met de stelling. Mm-hmm. In die zin dat de overheid en met name de elektriciteitsbedrijven nagelaten hebben om het fenomeen van de prijsfluctuatie door de dag heen uit te nutten. Mm-hmm. Want het is natuurlijk van de zotte dat ze nu en dan met de nieuwslezers op de radio en de televisie horen zeggen, god, we hadden vannacht weer een negatieve stroomprijs.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf, ja, dat hoeft helemaal niet als je zorgt dat je die stroom dan ook 's nachts gebruikt. Mm-hmm. En daarvoor... Dat helpt als de overheid en de energiebedrijven dan nog die tarieven op die manier doorgeven. Er zijn een paar bedrijfjes die dat doen, maar dat is nog eigenlijk een niche. En als je hier groots op in gaat zetten, dan krijg je dus ook een betere benutting van het elektriciteitsnet. En dat sluit ik aan met een van je eerdere sprekers die zeiden, er zit eigenlijk voldoende ruimte in dat net. Ja. Maar je moet het gebruiken. En dat heeft hier te maken met stroperige regelgeving. Dus ondernemers kunnen wel, maar de elektriciteitsbedrijven en waarschijnlijk dus de wetgever, de elektriciteitswet, die moeten zorgen dat er een veel beter benut wordt van al die zonnestroom en windstroom die er op sommige momenten is.
Dankjewel, Anton, voor het bellen. Tot slot in dit half uurtje. Frodo, goedemorgen, Frodo.
Hey, goedemorgen, Ivan. Oh. Zeg, ik ben zo'n arme ondernemer, keihard werken en nooit naar de kapper.
Ja.
Maar toch lukt het me om te verduurzamen. Kijk, bij de overheid kon ik ook helemaal niks loskrijgen. Het duurde al veel te lang. En moet je zo op de marktplaats kijken. Het stikt van de tweedehands panelen. En die leveren wat minder op, maar ze doen het prima.
Mm-hmm.
En voor een habbekrat kan ik mijn dak volleggen. €600 heb ik 12 panelen.
Mm-hmm.
Als ik met een omvormer erbij. En mijn koelcel, voor de groenten die ik kweek, die heb ik gewoon dubbel geïsoleerd. Ik ga naar de sloop. En de wereld aan isolatiemateriaal. Bedoel, het is gewoon niet kijken wat niet kan, maar er kan er gewoon een hele hoop.
Frodo, dankjewel voor het bellen. Tot slot, Kevin, je ziet ook regelmatig op sociale media en dergelijke commentaren voorbij komen als minister Jette weer iets heeft gezegd in de zin van we moeten allemaal de temperatuur, de thermostaat een graadje lager draaien. Dan zeggen mensen, joh, ga eerst eens lekker Tata Steel aanpakken. Dat zou ik me ook kunnen voorstellen als je MKB'er bent, dat je denkt van joh, ga eerst even lekker die grote reuze aanpakken voordat wij een procentje minder moeten gaan uitstoten.
Ja, hoe goed bedoeld ik die opmerkingen van minister Jette ook vind. Ik snap die argwaan wel. Hè. We gaan natuurlijk ook niet de oorlog winnen als we allemaal de thermostatengaatje lager zetten. Dat is echt een minime impact. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, zoals ik aan het begin zei, ja, ik verwacht wel van alle delen van de samenleving, particulieren, MKB, Maar ook grote bedrijven, hun eigen bijdrage bij deze transitie, die zullen we gewoon met elkaar moeten maken. En dan is er dus ook een rol voor de overheid, die bijvoorbeeld sectorspecifieke afspraken kan maken. Eind vorig jaar werd met de glastuinbouw, dat is dan mijn gemeente, voornamelijk afspraken gemaakt over extra reductie van CO2. En energiebesparing en verduurzaming in die sector. Nou ja, kijk, zo kan ik me ook voorstellen dat je binnen het MKB, er zitten natuurlijk ontzettend veel diversiteit aan bedrijven, dat je daar sectorspecifieke afspraken mee gaat maken.
Ja, één praktijkvoorbeeldje nog, Anneke. Vanaf 1 juli maakte vanochtend het ministerie van, dan moet ik even kijken welke het was. Nou, ik geloof INW, maar dat denk ik niet. Maakte bekend dat je vanaf 1 juli extra moet gaan betalen voor wegwerpbekers en wegwerpbakjes met plastic. En dat moet apart op bonnen vermeld komen te staan. Bedrijven moeten hernieuwbare alternatieven aanbieden, hergebruiken. Ja, ik kan me voorstellen, dat is allemaal goed bedoeld, maar het is ook administratief ook toe weer een enorme last. Dus dat gaat best wel in de papieren lopen, denk ik. Dus,
ook die moet een systeem.
Ja.
Maar wat je daar wel ziet, wat ik daar. Hij moet er zijn, hè? Dus de regeling komt en dat voeren we uit. Wat ik heel lastig vind, is een Europees doel. Ja. Dat wordt door de landen, wordt dat per land vertaald. En wat ik heel lastig vind, is dat elk land het anders doet. Dus dat is als internationale organisatie heel erg lastig. En wat soms heel erg lastig is, dat het dat het al heel snel ingaat zonder dat je precies weet hoe het werkt. Mm-hmm. En dat is voor het bedrijfsleven, MKB en grootbedrijven, is dat ontzettend lastig om dat dan op tijd goed in te regelen. En er zijn wel consequenties aan.
Ja.
Maar de intentie is goed en we gaan dat doen.
Ja, het is inderdaad INW. En vanaf 1 juli volgende maand is dat dus al zover. Dus iedereen moet daar een beetje het wiel gaan uitvinden. Leuk bedoeld, maar ik vraag me af of dat allemaal gaat werken per 1 juli. We gaan het zien. Tot slot nog even kort Hans Biesheuvel. Hem vroegen we ook wat het kabinet nou kan doen om die ondernemers te helpen verduurzamen. Kom maar Hans.
Nou, ik denk op twee manieren. Eén, zorgen dat MKB's gewoon advies en steun krijgen bij hoe doe ik het nou precies, dat verduurzamen. Want het lijkt allemaal heel gemakkelijk, maar ondernemers zoeken echt advies van hoe kan ik nou op een slimme manier verduurzamen. En twee, die financiering is ontzettend belangrijk. Banken zijn terughoudend om het MKB überhaupt te financieren. En als het gaat om die verduurzaming is het heel erg ingewikkeld.
En dat was dus Hans Biesheuvel van ONL. Ik dank Rob Jacobs van Lorel Consultancy. Dank dat je erbij was. En op onze Instagram-pagina 67% het eens met de stelling: je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag. Over de inflatie, want wat blijkt, Nederland is het enige land in de eurozone waarbij de inflatie is toegenomen. Toch opvallend. En we gaan het hebben over Oekraïne. Ja, mag dat land, ik zeg maar even plat, terugschieten of niet? De meningen erover lijken verdeeld. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA, en Anneke Metzger, lid van SER Topvrouwen en directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de inflatie, want voor de tweede maand op rij is vorige maand de inflatie gestegen naar 6,1% als je kijkt op de Nederlandse rekenmethode en 6,8% als je kijkt naar de Europese rekenmethode. Hoofdeconoom van het CBS, Peter-Jan van Mulder, legt uit hoe dat komt, die stijging.
Je ziet dat de daling van de energieprijzen en het grote effect daarvan, dat begint wat af te nemen. Terwijl heel veel andere zaken toch wel in prijs stijgen.
Nou, dat is fijn, maar de prijzen, dat die energieprijzen wat afnemen, maar prijzen van diensten, industriële goederen, voedsel en dergelijke, die blijven dus maar stijgen. Dat merken we ook met z'n allen natuurlijk in de supermarkt. Als je dan kijkt naar cijfers die van Eurostat komen, dan blijkt dus dat alleen ons land vorige maand van alle eurolanden te maken had met een hogere inflatie dan de voorgaande maand. Bijna overal stegen dus de prijzen minder hard dan in april. Dat is toch wel opvallend. Tegelijkertijd horen we berichten van de AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, dat de lonen in de nieuwe cao's vorige maand ontzettend hard zijn gestegen, met gemiddeld bijna 8%. Terwijl we ook al de berichten hebben gezien van Klaas Knot van de Nederlandse Bank van onlangs. Die zei, nou, 6-7% is toch wel een beetje de max. Vorige maand was het dus 8. Dit baart toch wel zorgen, denk ik. Er worden allerlei zaken gedaan om die inflatie een beetje te temmen. Denk aan renteverhogingen enzovoorts. Maar het lijkt nog niet echt te lukken, Anneke.
Klopt. Het is echt het is heel veel. En daarmee hou je denk ik ook de kostenbasis in stand. Dat je gewoon, hoe meer de kosten opblijven, hoe meer de prijzen omhoog gaan. En uiteindelijk krijg je daarmee dus weer inflatie. En dus weer meer behoefte aan hogere lonen. Wellicht kun je iets doen met de manier waarop lonen gestegen worden. Dat je aan de onderkant meer laat stijgen en de bovenkant meer.
Ja.
Of minder. Dat is natuurlijk ook relatief gezien. Een hoog percentage op een lager loon is misschien €100.
Mm-hmm.
En op een kleiner percentage is dan ook €100 voor de hogere lonen. Misschien kun je hem op die manier anders gaan opbouwen. In plaats van iedereen precies hetzelfde. En toch best wel veel.
Ja, dat gebeurt nu ook een beetje. Dat wordt geniveleerd in die cao's. Terwijl dat vroeger eigenlijk het gebeurde gewoon niet. Maar sinds een jaar of iets dergelijks zie je dat steeds vaker komen. Ik word er een beetje bang van als ik dit hoor, Kevin. Eigenlijk dat ik denk van, goh, we wilden toch ooit terug naar die 2% inflatie. Ik snap dat iets kan ontploffen en dergelijke. En dat het dan niet zo lekker gaat. Maar dit duurt wel heel lang inmiddels.
Ja, klopt. En je moet voorzichtig zorgen gaan baren. Het is nog geen reden voor enorme alarmbellen, maar je moet wel op gaan letten. Kijk, je moet op gaan letten dat er straks natuurlijk geen loonprijsspiraal gaat ontstaan. Hè. Dat we de prijzen omhoog gooien door inflatie, dat er weer grotere looneisen komen. En vandaar die voorzichtigheid die wordt geuit als het gaat om hogere looneisen. Want ja, inderdaad, zoals je zegt, 7,5% was het volgens mij vorige maand april. De inflatie valt daar dan toch onder met 6,8 of 6,1%. Mm-hmm. Dus daar moeten we heel erg goed op uitkijken. Tegelijkertijd, de ECB zal ook iets met de rente waarschijnlijk weer gaan doen. Daar hoef je ook niet gelijk draconische maatregelen te nemen. Interessant is wel in het hele pakket, en daar kan ik mijn vinger nog niet helemaal op leggen, is waarom Nederland eigenlijk zo de vreemde eend in de bijt is als je het vergelijkt met andere Europese landen.
Ja,
misschien hebben we het de vorige 2 maanden beter gedaan dan andere Europese landen. Dat kan hoor. Maar ik ben daar nog eigenlijk zoekende naar een verklaring.
Ja, ik geloof dat economen daar ook nog niet helemaal uit zijn. En dat dit is een snelle raming van het CBS vandaag. Er komen over dan 1-2 weken komen er uitgebreidere cijfers. En dan zullen economen er ongetwijfeld in gaan duiken en kijken hoe dat komt. Maar ja, het blijft dus wel een vrij zorgelijk verhaal. Overigens, als we nog even kijken naar die lonen. Gemiddeld dus 8% vorige maand erbij. Wat dan wel opvallend is dat bijvoorbeeld personeel in verzorgings- en verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg, die hebben bijvoorbeeld nog geen loonsverhoging toegezegd gekregen. Terwijl het mensen zijn die niet helemaal aan de bovenkant zitten van het loongebouw. Dat is toch ook wel zorgelijk. Dat misschien de verkeerde groepen, dat daar dan nog geen goede afspraken zijn gemaakt, Anneke.
Dat is denk ik afhankelijk van wanneer de cao's lopen. En sommigen hebben gewoon nog een lopende cao die bijvoorbeeld volgend jaar zomer afloopt. En die zijn weer later gesloten. Dat is natuurlijk, dat is normaal. Dat is, elke keer krijg je.
Ja, kan niet elke maand aanpassen.
Nee. En je maakt afspraak voor 2 of 3 jaar. En ook gedurende een jaar, bijvoorbeeld als je kijkt naar de schoonmaakbranche, heeft nu een forse stijging te pakken. Die gaan met terugwerkende kracht gaan die verhogen. Want eigenlijk liep de cao langer. Wat je daar ziet, is dat. Je hebt dan die stijgingen te pakken, maar je hebt natuurlijk prijsafspraken gemaakt met je klanten. En dat maakt het natuurlijk soms heel lastig om dingen ook tussentijds te verhogen.
Ja.
Van, je hebt afspraken gemaakt met de verzekeraars. Dus in die zin is natuurlijk 1 januari een heel logisch moment. En je hebt natuurlijk dan vaak nog in dat komende jaar. Er zijn er nu die echt wel in het lopende jaar verhogen. En dat geeft denk ik heel wat interessante gesprekken aan opdrachtgever, opdrachtnemerstafels.
Ja. Oké, we gaan het volgen. Als die cijfers er uitgebreid zijn dus van het CBS, die in-depth cijfers, hebben we daar uiteraard ook veel aandacht voor hier op BNR. Dan naar Oekraïne. Vannacht weer aanvallen op Kiev. Drie doden daarbij. Intussen ook meldde de gouverneur van de Russische oblast Belgorod dat er afgelopen nacht ook Shebekino is beschoten, volgens hem door Oekraïne. Daar zouden ook gewonden bij gevallen zijn. Gisteren was er ook al een aanval op deze stad. We hebben drone-aanvallen op Moskou gezien. Dat zijn dus inderdaad aanvallen op Russisch grondgebied. Informatie daarover moet je altijd een beetje met een korrel zout nemen, want ja, zowel informatie uit Moskou als informatie uit Kiev zou je misschien kunnen zien als een soort oorlogspropaganda, maar oké. Westerse landen die zijn nu een beetje verdeeld over de vraag of Oekraïne Rusland mag aanvallen bij wijze van verdediging. Je hebt een paar lijnen. Je hebt de Amerikanen die zeggen, moeten we absoluut niet willen dat de Oekraïners Russisch grondgebied aanvallen. Op andere landen zie je een beetje een wisselend beeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, liet gisteren weten dat hij daar niet per se tegen is en dat hij dat misschien wel vindt kunnen, dat de Oekraïners ook in Rusland wat hier en daar wat speelde prikjes uitdelen. En de Duitse overheid, die blijkt er ook niet meer op tegen te zijn. Kevin, wat vind jij?
Ja, laten we met dit onderwerp enige voorzichtigheid trachten in te nemen. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat, u noemde die drone-aanvallen op de stad Moskou. Ja, beide kanten die wijzen naar elkaar van, die heeft het gedaan. En het is ook nog niet zo, want Zelensky heeft altijd aangegeven, bij ons eindigt deze strijd bij de Oekraïnse grens als het gaat om land. Tegelijkertijd, en dat zie je eigenlijk een beetje in de reacties die Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geven, op het moment dat je militaire doelen net over de grens kan raken omdat een drone de grens overvliegt of weet ik veel wat ergens opgeslagen ligt, dan kan ik me voorstellen dat zij daar nog enige coulance voor bieden. En als ik voorzichtig de woorden van Biden lees en de Verenigde Staten en de toezeggingen van Oekraïne om in ieder geval niet Amerikaanse wapens daarvoor te gebruiken, zeggen de Amerikanen eigenlijk een beetje soort van, we vinden het prima als je het maar met andere wapens doet dan de onze.
Ja, en zeggen daar maar niet te veel over. Die Oekraïners zeggen daar ook niet zoveel over. Nee. Hè? Die maken dan alleen maar een beetje meesmuilende opmerkingen van, wij weten van niks, maar het komt ons eigenlijk best wel goed uit. Wat vind jij, Anneke? Het kan wel gevaarlijk zijn.
Ik denk dat we een hele nieuwe fase gaan zien in de oorlog als dit gaat gebeuren. En dat ook het risico wat we hebben weer toneemt. Je krijgt andere respons. Het is, je wordt aangevallen en je verdedigt jezelf. Of je wordt de agressor. En op het moment dat je de agressor wordt, dan krijg je een andere behandeling. Dan krijg je andere rechten, vind ik. Ik denk dat Oekraïne daar ook niet op uit is. Ik kan me voorstellen dat het heel verleidelijk is om soms even te denken, ik geef je wel een trap terug en je zult het voelen. En de vraag is ook van wie zitten er nog meer in dit spel? Is het werkelijk Oekraïne? Ja. Is het Rusland zelf die propaganda bedrijft? Dus ik denk dat we zonder informatie hier eigenlijk beter niet over kunnen praten. Omdat het gewoon te risicovol is om je conclusies uit te trekken.
Ja, het is ook gevaarlijk om erover te speculeren.
Ja, vind ik van wel.
Ja. We gaan het toch wel blijven zien waarschijnlijk, dat ook op Russisch grondgebied dingen gebeuren. Wie dat dan zijn, of dat Oekraïners zijn, of dat het Russische oppositieachtige clubs zijn, weten we niet. Maar er zal toch wel duidelijkheid over moeten komen, ook voor de internationale gemeenschap.
Nou, en dat is natuurlijk de onderzoeksplicht. En dat zie je in deze oorlog heel veel gebeuren, dat er juist heel goed onderzocht wordt wat nou eigenlijk de waarheid is. Ik denk dat dat ook zeker zal zijn. En sommige dingen zullen we misschien over 50 jaar weten wat er nou echt gebeurd is. Maar ik denk dat we gewoon nu die rust moeten betrachten om deze oorlog niet te laten escaleren. Het is zo onrustig. Er is veel onrust in Polen. Maar we hebben hier toch met een, we willen geen derde wereldoorlog. We willen geen oorlog, een grote oorlog in Europa. Dus het is, hoe krijg je een land weer vrij waar mensen binnengevallen zijn die daar niet horen? En hoe kun je daarnaast dan weer de regio stabiliseren? Want dat is waar mensen behoefte aan hebben. Gewoon een veilige plek om te wonen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
We zaken doen.
BNR breekt.
Kijken we naar het nieuws van mijn panelleden. Kevin, ik begin bij jou. Kunstmatige intelligentie, daar wil je het over hebben. Daar is de laatste tijd veel om te doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die allemaal heel spannend zijn en soms ook leuk. Maar er zijn toch ook steeds meer groepjes die opstaan en zeggen, toch een beetje eng.
Ja, en frappant, of tenminste opvallend in ieder geval, is dat de bedrijven dat zelf nu ook gaan aangeven. Kijk, waar ik het eigenlijk een beetje voor heb uitgekozen, is om te wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven zelf ook hebben. Ook zeker als het gaat om nieuwe technologieën. En we weten allemaal, als het gaat om nieuwe technologieën, dat regulering en wetten altijd zullen achterlopen op nieuwe ontwikkelingen. Dat zagen we met sociale media, dat zien we nu ook met kunstmatige intelligentie. En des te meer is het belangrijker voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen, dat zij ook een politieke of maatschappelijke radar hebben, dat ze de dingen die ze aan het doen zijn wel op een ethische manier uitvoeren. Mm-hmm. En je ziet nu overigens een verschil tussen de EU, die wel met wetgeving bezig is op kunstmatige intelligentie, en dat de Amerikanen eigenlijk meer nog een wat vrijer standpunt hebben. En het een soort een beetje afdoen van, de topman zegt dat die er bezorgd over is, dat is voor ons nu even afdoende.
Ja.
En dat is nog wel interessant om te zien hoe dat speelveld zich gaat ontwikkelen.
Ja. Waar maak jij je specifiek zorgen om? Wat baart jou zorgen?
Nou, kijk, die topbazen die zeggen zelf ook, als dit zo doorgaat, deze ontwikkeling, dan heb je mogelijkheden dat heel veel banen zullen verdwijnen, tot de laatste eraan toe. En dat zal zo maatschappelijk ontwrichtend zijn dat we daar wel op voorbereid moeten zijn en een antwoord op hebben, mm-hmm, als die periode eenmaal aankomt. En dat is ook die regulering die uiteindelijk moet komen. Maar goed, tot die tijd zijn bedrijven ook zelf aan zet om daar ethisch over na te denken en verantwoord om te gaan met de technologieën die ze ontwikkelen.
Ja, kan je het tegenhouden? Want wij kunnen in Europa misschien denken van, wij gaan dat allemaal op een hele ethische manier doen. Dat is geloof ik bijvoorbeeld ook de reden dat het kunstmatige intelligentiesysteem van Google, dat BART, dat we dat hier nog niet hebben, want dat moet aan allerlei strenge eisen voldoen. Nou, prima. Maar goed, in China dan zullen ze daar heel anders mee omgaan. En we hebben ook gezien, TikTok heeft iedereen ook hier onder de 15 jaar op zijn telefoon staan. Ja, dan kunnen wij wel zeggen, pas op, voorzichtig. Maar ja, als aan de andere kant hier aan alle kanten wordt ingehaald, ja.
Ja, maar dat is zeker de balans die je moet zoeken. We hebben volgens mij ook een discussie ooit gehad in Europa, of is nog steeds bezig, over genetisch gemodificeerd voedsel. Hè, dat beter bestand zou zijn tegen ziektes of droogte, of allerlei zaken die op voedsel af kunnen komen. Ja, en daar zie je ook dat Europa misschien iets te streng is geweest in haar beleid en haar wetgeving, waardoor ze nu ingehaald is door Amerika, CQ, China. En dat is op dit punt eigenlijk hetzelfde discussie die je gaat voeren.
Gebruiken jullie kunstmatige intelligentie bij Landal?
ChatGPT.
Nee. voor je klantencontact en dergelijke?
Nee, nog niet.
Is dat bewust of is dat gewoon nog niet echt?
Nee, ik denk dat het je wil kwaliteit bieden.
Ja.
En wij zijn heel erg van mensen, van menselijk contact. Natuurlijk, sommige dingen worden op een gegeven moment sneller en effectiever. Ook met data zie je wel heel veel, waar zet je je energie op in. Maar ja, nee, dat nog niet.
Nee. Nee,
wel bereikbaar zijn, via WhatsApp en dergelijke, maar niet dit soort tools.
Nee, als je met iemand praat, bij jullie is het echt een mens.
Dat je hebt echt een mens.
Fijn om te weten. Ja, hoe is bij CDA? Worden jouw toespraken al geschreven door ChatGPT-achtige tools?
Nee, ik heb ChatGPT nog niet ingezet om enig stukje te schrijven. Die zijn nog steeds van eigen hand.
Heel goed. Anneke, jij wil het hebben over economische daklozen. Wie en wat zijn dat?
Een economisch dakloos is iemand die gewoon een baan heeft. Dus dat kunnen letterlijk jij en ik zijn. En bijvoorbeeld doordat ik, stel dat ik in een scheiding zou terechtkomen en dat ik een plek nodig heb met mijn dochter, dat ik op dat moment niet meer een huis kan vinden. Dus ik ben zelfredzaam, ik kan gewoon mijn broek ophouden. Ik ben wie ik ben, maar toch lukt het ineens niet meer.
Ja.
En het gekke daarin is, als je terugkijkt, dan hadden we altijd de psychiatrische zorg. Kwamen veel mensen in de daklozen scene terecht. En vanuit eigenlijk de verslavingsproblematiek, dat is echt de traditionele groep. En nu ineens heb je een groep die eigenlijk gewoon, die nog wel een netwerk heeft, dus soms ook gewoon op de bank of als iemand op vakantie is in een huis zit. En ik werd laatst heel erg geraakt door een verhaal. Dat was echt een sterke vrouw, een mooie functie, twee dochters. Maar die zit in deze situatie. Die heeft 3 jaar lang aan de kraak gewoond.
Mm-hmm.
Die woning gaat gesloopt worden. Heeft ze daar een plek kunnen vinden. In die 3 jaar gewoon niet gelukt om een nieuwe plek te vinden voor haar en haar dochters. En die moet daar binnenkort uit. En dat binnenkort is al heel snel. En dat geeft een stress, dat geeft een druk. Ook het artikel wordt een gezin genoemd. Ja, en die wonen in een soort noodopvang. Maar op het moment dat je in die noodopvang terechtkomt, word je van alle andere lijsten afgehaald.
Ja.
Maar in die noodopvang mag je maar 1 jaar zitten. Volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat wonen een dak boven je hoofd, dat een basisrecht is. Ja. En daar zullen we echt wat aan moeten doen. Want deze groep, ik vind het echt ontzettend schrijnend. En door stress gaat het gewoon niet goed met mensen, met hun gezondheid. Mm-hmm. Kun je op je werk niet goed presteren. Deze kinderen moeten dit maar even dealen en nog even op school. Nou, in het artikel werd ook genoemd dat een dochter dan langer in de bibliotheek blijft zitten om een fijne plek te hebben.
Ja, een warme plek.
Ja, dat is toch gewoon niet oké.
Nee. Gisteren was er het nieuws dat bij de schuldhulpverlening dat daar steeds meer mensen aankloppen. Ook mensen met een wat hoger inkomen, die, ik zeg maar even, gewoon een modaal inkomen hebben, ja. Of zelfs bovenmodaal, die dus ook in de problemen raken. Wat zegt jou dat? Blijkbaar als je zelfs als je een baan hebt die met een normaal salaris, dan kan het dus zo zijn dat je daarmee gewoon niet rond kan komen.
Ja, en ik denk dat deels komt het. Ik denk dat dat twee problemen zijn. Ik denk dat het ene probleem is dat je dus inderdaad niet rond kan komen. Dat gaat denk ik ook een stuk over financiële verantwoordelijkheid, financiële skills om af te schalen op het moment dat je het wat minder hebt. Dat je dan niet die nieuwe telefoon doet of vakantie. En dat hebben ze vaak ook allemaal wel gedaan. Hè? Maar hoe snel schakel je als je wat minder hebt? Hoe goed besef je wat er binnenkomt? Waar juist de lage inkomens daar over het algemeen heel goed in zijn, zie je dat de middeninkomens daar minder goed in zijn. Dus die worden dan soms harder geraakt daardoor. Maar hierbij zit dus nog een andere, dat er gewoon de woningen zijn niet beschikbaar. En tuurlijk, op het moment dat je uit elkaar gaat en je hebt ineens een moeder met twee kinderen en een vader met twee kinderen, en allebei willen een huis met twee slaapkamers voor hun kinderen, dan krijg je een verdubbeling van je woonbehoefte. En dat is ja, minder efficiënt dan daarvoor. Dus dat heeft consequenties. Maar het zijn voor mij dus twee verschillende thema's. Maar het sneu is wel dat je ziet dat steeds meer mensen in onze samenleving het niet redden.
Ja. Kevin, als we kijken naar aantal daklozen in Nederland, 32.000 geloof ik, 2 jaar geleden.
Klopt.
Begin 2009 waren dat er nog 18.000, nu 32.000. Hoe kan dat we in een rijk land, wat ook rijker is geworden, wel een bijna verdubbeling zien van het aantal daklozen? En wat moet daar vooral tegen gebeuren?
Ja, goed dat je die cijfers noemt, want die had ik zelf hier ook nog even opgezocht. Het is inderdaad echt een verdubbeling ten opzichte van de eerste telling in 2009. Ja, dat is echt een onderbelicht kindje in de Nederlandse politiek, ben ik bang. Want als ik bijvoorbeeld ook kijk naar het Leger des Heils, die zegt bijvoorbeeld ook eind vorig jaar dat de dakloosheid onder jongeren ook flink aan het stijgen is.
Klopt.
En dat zijn waarschijnlijk ook gewoon mensen in de categorie die jij aanhaalt over mensen die economisch misschien wel goed zitten, een baan hebben, maar gewoon niet aan een onderdak komen. Ja, wat mij betreft mag dit hoger op de politieke agenda, want dit is echt dit is schrijnend. Dat kan echt niet gebeuren in Nederland.
Kijken we nog even wat er trending is op de socials. Onder andere zien we daar kroonprins Hussein. Die trouwt vandaag met de Saoedische Raiwa al-Shaif. En daarbij zijn ook aanwezig koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. En die zien hoe de twee elkaar in Jordanië het jaarwoord geven. 83ste vader is trending, althans de hashtag. Want Hollywoodster Al Pacino gaat dit geluid weer heel vaak horen. Ja. De Godfather wordt dus vader op zijn 83ste. En zijn vriendinnen staan 29 en dus zwanger van de acteur van 83. En tot slot Frank Masmeijer, die is trending. Die vorig jaar vervroegd vrijkwam vanwege zijn cocaïnesmokkel. Hij heeft een single uitgebracht, Ga je mee naar de zomer? En daarmee wil de oud-presentator zijn carrière een nieuw leven inblazen.
Ga je mee naar de zomer?
Nou, toch leuk. Ik zou zeggen, lijntje erbij en helemaal fijn. Het is trouwens vandaag 1 juli, begin van de meteorologische zomer. Dat dan weer wel. Nog heel even over Al Pacino. Als je 83 bent en dan nog vader wordt, ik ga niet aan leeftijdsshaming doen, want je moet zelf weten hoe oud je wil zijn als je kinderen krijgt. Maar ik vind het wel een beetje zielig voor dat kind. Want dan is je vader, als je een beetje kan nadenken, weet ik veel, 4, 5 of zo, dan is je vader loopt dan tegen de 90 aan. Dat is toch wel een beetje raar.
Geen rol meer.
Dat is toch raar?
Ja. Stel dat je vader 100 wordt, dan ben je maar een heel klein deel van je leven, van je kind, ben je aanwezig.
Ja.
Dat lijkt mij heel, heel schrijnend.
Het lijkt mij ook. Ik vind het een beetje typisch. Ik snap dat je. Kijk, dat je. Nou, zegt er het over, Kevin.
Nou ja, misschien kan hij zoals Emil Ratelband zijn leeftijd willen verlagen met 20 jaar in zijn paspoort. Misschien ziet het er dan nog wat beter uit. Ja. Laat ik er verder maar geen woord over veel maken.
Misschien heeft hij het al gedaan, is die 103.
Ja, ik bedoel het dan wel naar onder.
Ja, precies. Dus dat in de 3. Ja, dat. Nou ja, goed. Oké. Okay. Nou, we wensen de familie Pacino heel veel geluk met hun nieuwe kind, denk ik. Morgen, dan is er weer BNR Breekt. BNR Breekt Politiek, dan gepresenteerd door Connor Clerks. Tot die tijd volg je ons via de socials. Ik dank Kevin en Anneke. Fijn dat jullie er waren. Graag tot de volgende keer. En zometeen dus Zaken doen met Edwin Mooibroek, met daarin ongetwijfeld meer over de massa-ontslagen die aangekondigd zijn bij VDL Netcar. 1800 banen verdwijnen er per 1 november. Zometeen meer erover in Zaken doen, hier op BNR.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.